toon mijn liefde aan de ander. Zo heb ik ook jou lief gehad. En met dat lied zongen we eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de kern van de verkondiging van deze ochtend. Dien de ander, ga met elkaar op weg. Toon mijn liefde. Als je naar onze maatschappij of om ons heen kijkt, het wereldtoneel op dit moment, en je leest af en toe eens die berichtjes die vanaf de overkant van de oceaan aan ons toekomen, wat wel niet allemaal met importtarieven en zo zal gaan gebeuren, dan zie je dat wij, ondanks dat we soms bondgenoten hebben met elkaar, dat het gewoon in deze wereld keiharde machtspolitiek is. Het is vaak helemaal niet zo dat je blijft vrienden met elkaar, omdat je elkaar eigenlijk tot grote hoogte tegen elkaar in weet te gaan. Over anderhalve week mogen we naar de stembus gaan, mogen we onze stem laten horen, hier op lokaal niveau natuurlijk. En je ziet dat de politiek van het land afstraalt op wat er hier gebeurt. En dat er ook vaak, ja, dat het langzamerhand wel lijkt dat deze maatschappij er veel minder van het midden is, maar dat je of links of rechts zit. En wie zal er dan gaan winnen? En we willen graag ook winnaars zijn. Ik twijfel altijd tussen twee partijen, die zitten wat dicht bij elkaar. En als ik dan gestemd heb, hoop ik toch dat degene op wie ik gestemd heb, de winnaar is. Misschien herken je dat wel een beetje. En dan uiteindelijk maak je blij dat ze een zeteltje meer hebben. Weet je, het zijn er nog steeds weinig, maar ze hebben een zeteltje meer of zo. Je wil graag bij die winnaar zijn. Dat zit heel diep op een of andere manier in ons. En als Nederland wint met voetbal, dan zeggen we hebben gewonnen. En als ze verloren hebben, dan hebben zij verloren. Want dan horen we er even niet bij. En hoe genoten we niet van de gouden medailles die gewonnen zijn op de Olympische Spelen. Dan heb je het gevoel, wij winnen. We willen graag bij de winnaars horen. We willen graag dat onze invloed zich uitstrekt naar anderen om ons heen. En als we dan ons recht niet kunnen krijgen over 2 centimeter tuin, dan gaan we naar de rijdende rechter die dan zorgt dat we weer bij de winnaar horen. En dan is het lastig om je verlies te slikken. Vandaag gaan we onderweg met Jezus naar Jeruzalem. En zijn leerlingen wilden ook bij de winnaar horen. En ik heb het kaartje even bij me, mag wel even naar de volgende. En dan zien we een overzichtskaartje van Israël in noorden, in Galilea. Kun je eigenlijk niet lezen, je op de laatste rij zit. Dan kunnen we wel iets inzoomen naar de volgende. Dan zie je dat Jezus op een gegeven moment vanuit het noorden naar Jeruzalem gaat. En dit zal zijn laatste reis zijn. En in hoofdstuk 10, Marcus, waar we mee bezig zijn, daar komen we eerst dat Jezus tegenkomt, hij vertrekt uit Capernaum en gaat naar Judea. En dat doet hij via de overzijde van de Jordaan. In het midden zie je de rivier de Jordaan lopen. En vanuit het beeld van het volk Israël wonen zij aan de westkant van de Jordaan voor het grootste gedeelte. En de andere kant van de Jordaan wordt aangeduid met de overkant van de Jordaan. Als wij hier aan de overkant van de Nieuwe Waterweg denken, denken wij aan hetgene wat ten zuiden van de Nieuwe Waterweg ligt. En woon je normaal aan die kant en je denkt aan de overkant van de Nieuwe Waterweg, dan denk je aan deze kant. Nou, zo gold het voor het Joodse volk ook. Als het hadden over de overzijde van de Jordaan, was dat een plaatsaanduiding voor waar je hier het woord Perea ziet staan. Dus alles wat ten oosten van de Jordaan is. En die route namen ze vaak naar Jeruzalem, omdat ze daarmee wisten te vermijden dat ze door een soort provincie moesten reizen wat hier onder onze tekst zit. En dat is Samaria. Ze konden niet zo goed met die mensen overweg. En dat herken je misschien uit de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dus Jezus trekt door dat gebied richting Jeruzalem. En dan is hij in hoofdstuk 10, heeft hij het gesprek met de farizeeën over het huwelijk. Later het onderwijs over het binnengaan in het koninkrijk van God. En dan waarschijnlijk wanneer hij al iets dichter bij Jericho is, de stad die je dan tegenkomt als je richting Jeruzalem trekt, dan heeft hij een aantal voorspellingen van wat er gaat gebeuren wanneer hij in Jeruzalem aankomt. En daar gaan wij vandaag over lezen. En in Jericho kom je dan een genezing van Bartimeus tegen, een blinde man. Die roept, Heer, heb genade met mij. Jezus is onderweg en we lezen vandaag vers 32 tot 45. En wanneer we aan het lezen zijn, dan zal ik tussendoor een paar dingetjes daar ook over zeggen. Ze waren onderweg naar Jeruzalem. En Jezus liep voor hen uit. Ik stel me zo'n Nederlands gezin voor, waarbij ook vaak de ouders vooruit lopen. In het buitenland herken je ze en de kinderen die hobbelen erachteraan. Wij letten vaak niet zo erg op onze kinderen. Je herkent Hollanders in het buitenland altijd. Ik weet niet of je dat wel eens doet, maar bij Jezus was het bijna leek wel hetzelfde. Ze gaan onderweg naar Jeruzalem en Jezus loopt vooruit. En de leerlingen die hebben zoiets van, ja, maar waarom zo'n haast? De leerlingen waren ongerust. Want ze voelden wel aan de spanning die neemt toe in het onderwijs van Jezus. En er staat iets te gebeuren. En ook de mensen die hen volgden waren bang. En dan neemt Jezus de 12 weer apart. En dit herkennen we, dat hebben we eerder gelezen in Marcus. Dat Jezus vaak onderwijs deed aan de 12 apart. En dat het volk, dat deed hij wat algemeens. Maar bij de 12 leerlingen van hem, die nam hij erbij. En dan verdiepte hij het onderwijs. En dan zegt hij hen het volgende. We zijn nu op weg naar Jeruzalem. Waar de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoge priesters en de schriftgeleerden. Die hem ter dood zullen brengen. Ter dood zullen veroordelen en hem zullen uitleveren aan de heidenen. Ze zullen de spot met hem drijven. En dan spreekt Jezus over zichzelf. En hem bespuwen en hem geeselen en doden. Maar na 3 dagen zal hij opstaan. Nou, dit is nogal een boodschap. Als je met Jezus optrekt en je krijgt dit te horen. Maar zoals altijd luisteren de leerlingen ook met hun eigen verwachting in het achterhoofd. En dat plakken ze op wat Jezus verteld heeft. En daar komt dan de volgende vraag uit naar voren. Jacobus en Johannes, 2 jonge jongens, de zonen van Zebedeus, kwamen bij Jezus en zeiden, meester, we hebben een verzoekje, vraagje. We willen dat u iets voor ons doet, wat u vragen. En Jezus vroeg hen, wat willen jullie dan dat ik voor je doe? Ze zeiden, wanneer u heerst in uw glorie, laat één van ons dan rechts van u zitten en de ander links. Maar Jezus zei tegen hen, jullie weten niet wat je vraagt. Jezus wist wat er komen zou. Je weet niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken? Of de doop ondergaan die ik moet ondergaan? Het lijden wat er allemaal aankomt. Ja, dat kunnen wij, antwoordden ze. Nou, toen zei Jezus tegen hen, jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken. En de doop ondergaan die ik zal ondergaan. Zal je maar gezegd worden. En Marcus schrijft dit terugkijkend op het hele gebeuren. Maar wie rechts of links van mij zal zitten, zal ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd. Nogal een grove vraag van deze 2 jongens. Ze zijn eigenlijk meer met zichzelf bezig en hun eigen plekje. En ze hadden wel het idee, het zal wel niet helemaal lekker lopen daar in Jeruzalem. Maar hij zal opstaan, dat hebben ze gehoord. Nou, prima. Dus eind goed, al goed. En dan moeten wij erbij zijn. Dan wordt Jezus koning, zoals we al die jaren verwacht hebben. En dan, dan wil ik wel de minister van Buitenlandse Zaken zijn. En dan de minister van Binnenlandse Zaken of zo. Later zijn Petrus en Paulus erbij geweest. Petrus van Binnenlandse Zaken en Paulus van Buitenlandse Zaken, zou je kunnen zeggen. Ze komen voor zichzelf op. Maar de andere leerlingen zijn geen haar beter. Want toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op Jacobus en Johannes. Want die hadden natuurlijk zelf een plekje wel willen hebben. En dan roept Jezus ze allemaal bij zich. En zei tegen hen, jullie weten, dat weet je gewoon, dat volken onderdrukt worden door hun eigen heersers. En je weet dat leiders hun macht misbruiken. Nou, dat weten wij ook. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Dus bij jullie mag dat niet zo gaan. En uiteindelijk is dan de mensenzoon, Jezus zelf, het voorbeeld voor de leerlingen. Want hij kwam niet om gediend te worden. Jezus kwam als zoon van God niet naar deze aarde om zo rond te lopen en zeggen, kom maar, kom maar. Zo kwam Jezus niet. Elke aardse leider zou op die manier rondgelopen willen hebben. Maar Jezus kwam om te dienen. Om voor ons alles over te hebben wat nodig was om ons weer bij de Vader terug te brengen. En dat voorbeeld, dat mogen we navolgen. Dus nog even recapitulé. Onderweg naar Jeruzalem. Jezus loopt vooruit. De volgelingen en de mensen die weten niet wat er komt. En er is enige angst in de groep. En dan neemt Jezus de 12 leerlingen apart. En legt uit dat ze naar Jeruzalem zullen gaan. En dat hij er zal lijden en sterven. Een aantal details worden daar nog bij genoemd. Zoals onder andere het geeselen en het bespuwen. Maar uiteindelijk zal Jezus sterven aan een kruis. En de leerlingen die dat half aangehoord hebben, die luisteren vaak ook maar dan met één oor. En misschien wij soms ook wel. En die stellen direct de vraag, ja, maar als dat dan geregeld is, hebben we dan een goed plekje voor ons. Moet toch te doen zijn? Wat is daarvoor nodig? Zou ook nog een onderliggende vraag kunnen zijn. En dan zegt Jezus, jullie kunnen dat helemaal niet doen. Nooit in eigen kracht. Maar uiteindelijk zullen jullie dat ook ondergaan. En Jacobus is later een van de eerste leerlingen die omkomt door geweld. Hij is helemaal niet zo oud geworden. En hij is die doop van Jezus heeft hij ondergaan. En al in Handelingen lezen we dat hij vermoord is. Johannes, zijn broer, is degene geweest die het langst geleefd heeft. En die uiteindelijk ons nog dat grote boek Openbaring heeft gegeven. Dus deze twee broers, die samen een plekje wilden krijgen, die zijn in de praktijk van het leven enorm uit elkaar gerukt. En wat zal Johannes op het moment dat hij daar op Patmos zat, nog gedacht hebben aan zijn broer? En wat zal hij uitgezien hebben? Door het visioen wat hij zag, wat we in Openbaring kunnen lezen, dat uiteindelijk alles weer bij elkaar komt. En alle tranen worden afgewist. En dat waren tranen die Johannes zelf gehuild had om zijn eigen broer. De andere leerlingen die zijn boos wanneer ze dit verhaal natuurlijk horen. En dan legt Jezus uit. Het zal bij jullie precies andersom zijn dan in de wereld. Nou, waarom schrijft Marcus dit op deze manier op? Dat is een belangrijke vraag voor de uitleg van deze tekst. De situatie is dat dit geschreven is aan de vroege kerk, die eigenlijk ook nog zijn eigen plekje aan het ontdekken was in deze wereld. Verdrukt werd en het lastig had. Levend in een samenleving vol machtsmisbruik, waarbij de baas van het gezin of de heer van het huis, zou je kunnen zeggen, altijd heer was en uiteindelijk de keizer heer was over het hele keizerrijk. Waarbij er door machtsmisbruik en manipulatie de leiding gehandhaafd werd. Het was opwerken naar beneden trappen van anderen, waardoor je zelf boven kon komen drijven in die tijd. En nu is dat misschien iets minder letterlijk, maar je komt het nog wel vaak ook tegen. In de tijd van het schrijven van het Marcus-evangelie was er geen godsdienstvrijheid. Er was geen scheiding tussen kerk en staat. De keizer was gewoon de heer van het hele rijk en had je mee te doen. En de Joden hadden een kleine uitzonderingspositie. Zij mochten in Israël, mochten zij dan wel hun God aanbidden, zolang ze de Romeinen maar niet te moeilijk maakten. En als dat wel gebeurde, dan kwam de Romein, die kwam met een groot leger en die zou de heleboel kort en klein slaan. Hetgeen 70 na Christus ook gebeurd is. Dat was de situatie waarin dit boek geschreven is. Een wereld vol machtsmisbruik, zonder godsdienstvrijheid. En waaruit op den duur heidenen tot geloof kwamen. En je zou kunnen zeggen dat Marcus de vraag stelt, hoe kunnen wij zorgen dat deze mensen, want het is geschreven aan de kerk in Rome waarschijnlijk, dat deze mensen met een hele andere achtergrond leren wat het betekent om te dienen, om Jezus te dienen in de dagdagelijkse praktijk van het leven. En dat ze niet vervolgens Jezus erbij nemen bij hun huidige levensstijl en dan gewoon door blijven leven alsof er niks aan de hand is en niks veranderd is. En je ziet ook dat wanneer de maaltijd gevierd wordt in Korinthe, dat Paulus daar nog weer een correctie op moet schrijven, omdat daar eigenlijk de maatschappij meegenomen werd, de kerk in. En dat dezelfde rangen en standen als die buiten de kerk waren, in de kerk blijkbaar nog steeds zo golden. En dat kan niet. En dan verwijst Paulus ook terug naar dezezelfde woorden van Jezus, dat we elkaar horen te dienen. Je zou kunnen zeggen dat de boodschap van de tekst hier in Marcus is, wie de eerste wil zijn, zal anderen moeten dienen. Want de mensenzoon kwam ook om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor ons allemaal, voor velen. Laten we nog iets dieper duiken. Iets dieper. Wat was de verwachting van de leerlingen onderweg naar Jeruzalem? Wat hadden zij in hun achterhoofd? Aan de ene kant waren ze bang, ze wisten niet wat er zou gaan gebeuren, maar ze hadden Jezus al die jaren horen praten over het koninkrijk van God wat aanwezig was. En ze zagen hem als de komende koning. En zo gingen ze onderweg naar Jeruzalem. In enige spanning, want daar zit nog wel iemand. Hè, Pilatus zat er nog. Je had daar gewoon de leiding van het Joodse volk, de leiding van de tempel. Dus daar moest wel iets gebeuren, maar dan zou Jezus koning worden. En dan wilden ze graag mee regeren. Ze hadden eigenlijk het gevoel wat in Daniël 7 beschreven wordt. En die wil ik je even kort voorlezen, want daar wordt ook over de zoon des mensen gesproken. En Daniël schrijft in 7, dit was een hele sterke toekomstverwachting voor het Joodse volk. In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruit zag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. Een sterke verwachting van iemand die eruit ziet als een mens. En het werd geprojecteerd op Jezus. En de leerlingen verwachten dat Jezus koning zou worden. Nou, wat is onze verwachting? Wat is onze verwachting in dit leven wanneer we hier als gemeente samen zijn? Of in onze samenleving? In onze samenleving mogen we meebesluiten. We hebben een democratie tegenwoordig. En we verwachten dan ook dat daarna geluisterd wordt. En er worden referenda gehouden. Totdat de uitslag ons niet ligt. Of nou ja, hoe je dat dan maar interpreteert. En dat vinden we dan lastig dat we onze zin niet krijgen. En er wordt een soort wij-zij-cultuur gecreëerd. Van zij daar in Den Haag, ze regelen alles. Wij hier hebben niks te zeggen. Of die partij die doet zus en deze partij die doet zo. En we zijn eigenlijk allemaal scheiding aan het creëren onderling met elkaar. Want wij willen dat onze zin ook uitgevoerd wordt. Er is weinig ruimte voor de interpretatie van de ander. Sterker nog, in de kerk is dat soms nog veel heftiger. Want dan ligt het nog dichterbij aan ons hart. Dan zijn we een geloofsgemeenschap. Maar hoe zit dat met de viering van het avondmaal? Mag dat wel in van die kleine bekertjes of moet dat in een grote beker? En dan willen we onze zin daarover doordrijven. Of allerlei andere zaken. Al hier gewoon hele, wat je op zondag mag doen. Weet je, je kent al die dingen wel. Weet je wel, een soort druk over kunnen maken. Wat je aan hebt als je op het podium staat. Mag dat wel in spijkerbroek of niet? Ik had een keer All-Stars aan hier op het podium. Heb ik ook nog, nou, die moet je niet meer aandoen. Dat mag allemaal. Weet je, maar daar kunnen ze soms zo spannend over doen. Want we willen onze... En ik voel het ook. Kijk, als ik eerlijk ben en we vieren het avondmaal. En ik laat mij maar lekker op een stoel zitten. Ik ben een introvert persoon. Hier, dit op het podium kan ik wel. Hier zit een soort muur en dan... Dit gesprek, maar laat mij maar lekker op een stoel zitten. Laat me alleen bij de Heer zijn. Weet je, daar kan ik een mening over hebben. Aan de andere kant, wanneer we het wandelend doen met elkaar, dan is het een soort gang dat je gaat na de maaltijd toe. En dan is er kans om met je te laten bidden. Lieve mensen, dat was 12 jaar geleden in deze gemeente, gebeurde dat gewoon niet. Baden we niet in het openbaar met elkaar in groepen, zo waar iedereen het kon zien. En dat vind ik zo waardevol. Dus je kunt niet het een en het ander altijd hebben. Dus soms is het zo, soms is het anders. En dan is het zo mooi dat we samen mogen dienen. Maar wat wij ook doen, net als de leerlingen in die tijd, dat ze zo zeiden, Jezus, mogen we links en rechts van u zitten? Ik wil meebesluiten. Ik wil ook aan de knoppen zitten later. Dat is wat ze eigenlijk zeiden. Namen ze een samenleving, een kijk op het leven, mee die geloofsgemeenschap in en wilden dat het dan zo zou gaan. En dan wordt het christelijk geloof een soort sausje over mijn succesvolle leven. Een soort kapsalon. Vol met knoflooksaus. Je moet er niet aan denken. Ik heb er laatst voor het eerst één gehad. Het was wel lekker, moet ik zeggen. Maar goed. Maar dat doen wij precies hetzelfde. We nemen onze gedachten van democratie en al die dingen meer mee, waarvan we dan denken dat we er mee kunnen. Dat nemen we dan mee de geloofsgemeenschap in. En als er dan iets anders gaat dan dat we gewend zijn, dan gaan we ons in één keer heel erg, vergeven worden, heel erg onchristelijk gedragen. En daarom ben ik zo blij met ons, tenminste, laat onszelf af en toe, we mogen onszelf ook op de schouders omkloppen. Ik ben zo blij met ons als gemeente. Als wij straks een gemeentevergadering hebben, ga ik daar fluitend naartoe. Ik zie er naar uit om elkaar te ontmoeten en samen te overwegen, jongens, is dit wijsheid? En ik hoef niet bang te zijn dat iemand daar in één keer zijn macht gaat proberen te misbruiken. Maar we gaan met elkaar in gebed en we bespreken de plannen die we hebben. En als er dan oneenigheid is, dan weten we zijn gewoon broertjes en zusjes van elkaar, daar komen we wel uit. Dat vind ik zo mooi, dat is zo waardevol. Lieve mensen, we weten misschien soms niet hoeveel goud wij in handen hebben hier. Dat we ondanks al die verschillen, de een heeft een Pinksterachtergrond. Dat zijn mensen die staan heel veel met de handen in de lucht vaak. En die weten iets van bidden in tongen, dat hebben ze dan geleerd vroeger. En anderen komen uit een bondsgemeente, of uit de christelijk gereformeerde kerk, of uit de vrijgemaakte kerk, of uit geen kerk. Al die verschillende kleuren komen bij elkaar en we zeggen, jongens, we besluiten één ding. Alle verschillen die er misschien zijn. Maar samen kiezen we voor Jezus. Dat is het enige wat het allerbelangrijkste is. En over de rest mogen we soms best van mening verschillen. En mogen we soms best even een robbertje vechten. En morgen als het over begraven of cremeren gaat, mogen we daar best verschil van mening over hebben. Maar uiteindelijk komen we bij elkaar en vieren we samen die maaltijd. Dat is goud, lieve mensen. En het komt doordat Jezus zei, wie de meeste wil zijn, zal de ander dienen. Het gaat om die sfeer die we met elkaar mogen opbouwen, hier ook in de lokale geloofsgemeenschap. Dus onze verwachting, net als die van de leerlingen, is dat we vaak wat we in de maatschappij hebben, mee willen nemen in de geloofsgemeenschap en aan anderen soms zelfs minder waardig gaan behandelen en op ze neerkijken, omdat wij het geheimenis wel doorhebben of zo. En daar gaat het niet om. En dan haalt Jezus een tekst aan, de lofzang op de leidende knecht zou je kunnen zeggen, waarbij in Jesaja 53 staat vanaf vers 10. Hij offerde zijn leven voor hun schuld, om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de Heer wilde. Na het lijden wat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. En dit is profetische taal, dus ingewikkeld. Dus daar moet je soms induiken. Je kunt niet één op één het allemaal vergelijken. Je moet het proeven en ervaren. Hij zag het licht en werd met kennis verzadigd. Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht. Hij neemt hun wandaden op zich. En daarom ken ik hem, en dat zegt God dan weer, een plaats toe onder velen. En zal hij met machtige delen in de buit, omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood en zich tot de zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen en nam het voor zondaars op. In de verwerking heb ik denk ik ook staan dat dit hele hoofdstuk goed is om te lezen, om, als je wat verdieping wil na deze preek. Jezus gaf zijn leven als los geld, als ransom, om ons vrij te kopen. Hij betaalde met zijn leven voor ons allemaal. Lieve mensen, geloof is niet een sausje wat we over ons leven gieten. Het is een totaal andere kijk op de werkelijkheid. In het evangelie van Marcus staat het kruis centraal. Het lijden van Christus uiteindelijk aan het kruis is de climax in het evangelie. En we zijn er naartoe aan het gaan. Over een paar weken is dat zover. En dat is het moment dat Jezus in zijn glorie verheven werd als koning, met een bordje boven zijn hoofd, de koning van de Joden. En hij stierf daar. En wie zat daar links en rechts van hem in zijn heerlijkheid? Twee misdadigers. Dat waren degenen die links en rechts van Jezus kwamen. En dat is wat Marcus ons hier onder de oppervlakte heel voorzichtig laat zien. Het is niet aan jullie om te kiezen wie links of rechts van mij zit. Maar te midden van de mensen die de meest verschrikkelijke dingen hebben uitgespookt, hangt Jezus daar als redder en Messias. En sterft hij een dood in totale eenzaamheid. Met links en rechts twee misdadigers. En dat maakt voor ons allemaal, lieve mensen, broertjes, zusjes, de weg open naar God. Er is altijd hoop voor ons allemaal. Wat we ook gedaan hebben. We zijn volkomen veilig in de handen van Jezus. We zijn volkomen veilig in de handen van God. Het kruis is totaal herstel. En dan ga je deel uitmaken, wanneer je tot geloof komt, van dat nieuwe koninkrijk van God. Wat hier al helemaal is. En tegelijkertijd nog niet helemaal zichtbaar is. En dat is een geheim. Want dat waar twee of drie in mijn naam samen zijn, dat heeft Jezus ergens gezegd, daar ben ik in hun midden. En waar Jezus is, is het koninkrijk van God ten volle aanwezig. Niet half, niet een beetje, niet maar 10%, maar helemaal. Dus waar wij zijn, met elkaar, daar is Jezus in ons midden. En zou je kunnen zeggen dat hier vandaag op dit moment het koninkrijk van God op aarde is? Heb je er wel eens bij nagedacht? Als je samen van het brood eet, of als hier gezongen wordt, dat God in ons midden is en het koninkrijk van God helemaal aanwezig is. En dat niets ons kan tegenhouden van die nabijheid van Christus, omdat hij hier gewoon is, hij heeft betaald. Het is meer dan genoeg. En al die vuiligheid die je misschien nog meeneemt, en al die ellende die nog in je leven is, en het lijden, en het verdriet, en de vragen die je nog hebt, dat kan je allemaal niet scheiden van de liefde van Christus, want die is hier gewoon aanwezig. En die bril mogen we opzetten. En die bril mag je ook opzetten wanneer we dan in de gemeente spreken over hoe bepaalde dingen dan gaan. En daarom dat Petrus, dezelfde die heel veel met Marcus heeft samengewerkt, wanneer hij schrijft over hoe dan die leiding in de gemeente moet zijn, een geweldig stukje schrijft in hoofdstuk 5 van zijn eerste brief. En dan spreekt hij de jongeren aan en dan zegt hij, en nu jongeren, jullie moeten van je kant het gezag van de oudsten erkennen. Hiervoor gaat het over hoe oudsten zich moeten gedragen, maar even dit stukje. Overigens, in de omgang met elkaar, schrijft Petrus, moet ieder van u altijd de minste willen zijn. Want, en dan is hij weer wat scherper, Paulus ook af en toe, in die tijd waren ze vrij helder daarin. God keert zich tegen hoogmoedigen. En aan nederigen schenkt hij genade. Onderwerp je dus nederig aan Gods hoge gezag. Dan zal hij op de bestemde tijd je een eervolle plaats geven. Je mag je zorgen op hem afwentelen. Want je ligt hem na aan het hart. God houdt van je. En je mag je zorgen aan hem overgeven. Alles is anders wanneer je tot geloof komt. Het is precies andersom. En ik ga het laatste stukje snel doorheen, want dan wil ik afronden. En natuurlijk is een belangrijke vraag, ja, maar wat als iemands leven niet in overeenstemming is met wat de Bijbel zegt? Mag ik daar dan niks van zeggen? Dat is misschien wel de belangrijkste vraag die je opkomt. Ja, dat is een enorm dilemma, want natuurlijk mag je daar wat van zeggen, maar de vraag is of het opbouwt, of het de ander verder helpt. Dus als je er wat van zegt en je weet dat je daarmee de ander verder van God afbrengt, moet je het niet doen. Moet je tong afbijten. Figuurlijk. Maar als het de ander dichter bij God brengt, mag je het wel zeggen. Dus probeer dat voor ogen te houden. Neem even afstand. Zeg, wat? Ik denk dat het niet goed is wat de persoon doet in zijn leven. En dat gaat me na aan het hart, want het is mijn broer of zus in het geloof. Maar helpt het om het te zeggen? En hoe dan? De toon maakt de muziek. Oké, dan ga ik proberen dat aan te pakken. En hou het dan ook klein. Ga niet eerst met 15 mensen erover praten wat die ander allemaal fout heeft in zijn leven. Nee, hou het klein. En dat is de balans tussen waarheid en genade. Als je denkt dat je helemaal de waarheid hebt, en deze herken je waarschijnlijk wel, van die heb ik al eens vaker genoemd. Als je helemaal de waarheid hebt, je weet zeker dat het zo in elkaar zit, dan kun je de ander soms neersabelen. En als je helemaal zit van, oh, iedereen moet ik lief hebben, iedereen moet genade krijgen, maakt niet uit wat je doet, weet je, want laat je eigen leven in de soep lopen, maakt hem niet uit, ik hou toch van je, is toch genade, is ook niet goed. Het zijn beide extremen. En die moet je met elkaar in balans brengen. Dus soms de waarheid, soms de genade. Vaak gecombineerd. De minste willen zijn. En dat betekent dat je verdiept in de ander. Dat je bidt voor de ander. En optrekt met de ander. En ik hoop dat we zo met elkaar gemeente mogen zijn. Niet de verantwoording overnemen. Niet gaan overheersen. Geen regeltjes opstellen. Maar optrekken samen in geloof. En zo kun je door te dienen, kun je uiteindelijk dat geestelijke van God doorgeven aan de ander. En kunnen wij met elkaar een geloofsgemeenschap zijn die samen zoekend, tastend onze weg naar God mag vinden. Dus, ontspan. Ontspan. Want we liggen God na aan het hart. Hij houdt van ons. Van ons allemaal. En ik weet, en dat weten we allemaal, weet je, we hebben een hoop mensen van ons, we hebben allemaal zijn gedoe in het leven. Laat je niet indelen in een kamp. Niet links, niet rechts. Nou, dat is ook weer een slechte ding, maar goed. Maar recht door zee, zei iemand, maar goed. Laat je niet indelen, laat je niet vangen. Ik heb heel eenvoudig ervoor gekozen. En er zijn zoveel hete hangijzers en heilige huisjes, vooral bij christenen. Maar misschien ook wel vooral bij Hollanders. Het is wereldwijd zo. Dan denk ik terug aan de woorden van Paulus in 1 Korinthe 2. Waar hij zegt, ik heb ervoor gekozen alleen Christus te brengen en die gekruisigd. Vraag van mij geen mening over heilige huisjes. Vraag van mij een mening over Jezus en dan wil ik graag met je praten. En de andere dingen wil ik je onderweg helpen. En ik hoop dat we zo als geloofsgemeenschap samen op mogen trekken. En ik heb geleerd dat mijn mening vaak niet helpt om de ander te overtuigen. Sterker nog, mijn mening of gezag soms kan een sta in de weg zijn voor de volwassenheid van de ander. En denk dan eraan terug, mocht je kinderen hebben, of toen je zelf opgroeide, dat is de meeste van ons wel overkomen, dat op een gegeven moment we zelf dingen gingen beslissen en besluiten. En we niet elke keer weer naar papa of mama teruggingen van, wat moet ik doen? Maar eerder om wijsheid gingen vragen. En dat zij de minste wilden zijn en je advies wilden geven. Laten we Christus dienen en samen de minste willen zijn. Amen.